Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. Zingen wij van Psalm 84, het eerste vers. De schriftlezing vindt u in het boek der psalmen, en wel psalm 130, psalm 130. Een pelgrimslied uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem, laat uw oor opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als u, Heere, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal bestaan, maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem, en ik hoop op zijn woord, mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de versen 5 tot en met 8. Dat is de kerntekst van deze psalmwoorden. Het is vandaag de eerste adventszondag, zoals u weet. We gaan weer samen naar het wonder van kerst toe leven. Heel bijzondere kerst zal het worden. Ik ga er in de preek ook iets over zeggen. Maar wij horen in alles wat thans gebeurt toch de voetstappen van de naderende wederkomst. En laat dat verwachten met name ook in ons gevonden worden. En dat we met de wijze maagden in ieder geval olie in onze lampen en in onze vaten hebben. En dan roept de schrift ons ook nog op om waakzaam te zijn. Opdat we niet de slaap des gerusten zullen slapen. Terwijl er van alles aan de hand is in deze wereld en niet in het minst ook in de kerk. We lezen nu onze tekstwoorden. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht hem. En ik hoop op zijn woord, mijn ziel wacht op de Heere meer dan wacht het op de morgen. Wacht het op de morgen. Laat Israël hoop op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid. En bij hem is veel verlossing. Ja, hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Groot en heerlijk God. Te midden van alles wat er gaande is in deze wereld, vergunt u het ons om in de stilte van uw huis te zijn. En laat het ons tot een wonder zijn, Heer, dat bij alles wat vliet en bezwijkt, uw trouw tot hiertoe over ons is gebleven. Gij evenwel, gij zijt dezelfde, o Heer. En daarbij zegt u, ik, de Heere, worden niet veranderd. En daarom, zijt gij uw kinderen Jacobs niet verteerd. En geef dat het wonder mag uitmaken, Heere, want als u met ons zou doen naar onze zonde, we hebben het zojuist gehoord uit de psalm die we gelezen hebben, ach, wie zal dan bestaan? En dan wordt het een ogenblik stil. En dan wordt het antwoord in ons hart gegeven. Niemand, Heere. En hoe moet het dan? Maar bij u, o onbegrijpelijk wonder van genade, maar bij u is vergeving altijd geweest. En laat dan die reden dan ook vanwege dat wonder van uw genade in de Heer Jezus Christus geopenbaard en geschonken aan volstrekt verloren zondaar. Laat dat wonder dan ook in ons hart een plek krijgen. Daarom wordt gij, Heere, met beving, recht, kinderlijk gevreesd. Dat nieuwe leven heeft immers consequenties. Het is als een zuur deesem dat het hele deeg, het hele leven doortrekt van al degenen die u mogen vrezen. En maak dan die weldaden ook in ons hart en leven wonderbaar, Heere. Als we nog vreemd zijn aan het leven met u. Wil ons dan levend maken, opdat door de kracht van uw woord en geest ons leven aan u gegeven mag worden. Want dat is toch wat gebeurt. We leven niet meer onszelf en voor onszelf. Dan is ons leven de Heere Jezus geworden. Als wij leven, dan leven we voor de Heer. En als wij sterven, dan sterven we voor de Heer. Heere, laat dat in ons gevonden worden. Maak uw eigen werk heerlijk in ons midden, zowel hier in uw huis als thuis, de velen die met ons verbonden zijn. Geef ons een mond om te spreken en ons oren om te horen, opdat de woorden die gesproken staan te worden daadwerkelijk hun genadige uitwerking voor het eerst of weer opnieuw in ons leven mogen hebben. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Geef ons aandacht, Heer. Ja, geef ons verwachting. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. O, dat leven des geloofs, dat steunt geheel en al op uw belofte, die in Christus Jezus ja en amen zijn. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 130. Het eerste en het derde vers. Het eerste en het derde vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die helken zendt, o Heer, aanschouw mijn smart. En het derde vers, ik blijf de Heere verwachten. Gemeente, het is vandaag de eerste Adventszondag. En als het goed is, gaan wij de komende 4 weken toeleven naar kerst. Alleen, we weten nu al dat het een kerst zal zijn zoals we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Veel mensen maken zich daar zorgen over. De horeca in het bijzonder. En wel te begrijpen natuurlijk, geen overvolle restaurants, geen uitgebreide kerstmenu's en kerstdiners. En in het verlengde daarvan zullen ook vele toeleveranciers getroffen worden door de coronamaatregelen van onze regering. En om nog maar een branche te noemen, ook de reiswereld zal ernstig getroffen worden nu sterk ontraden wordt om zonder oorzaak naar het buitenland te reizen. Maar om nu wat dichter bij huis te blijven. Het wordt ook kerst zonder volle kerken, gemeente. Zonder kerstzangavonden, zonder kerstnachtdiensten. Ook geen kerstfeestvieringen voor de kinderen. Geen kerstmaaltijden voor de ouderen. Niets van dat alles. Wat stelt het kerstfeest dan eigenlijk nog voor? Als dat allemaal wegvalt, heeft 4 weken advent er nog wel zin. Als je zo weinig perspectief ziet, is er toch eigenlijk niks meer om naar uit te kijken. Tenzij het kerstfeest voor ons iets anders inhoudt dan eten, drinken, vakantie vieren, gezelligheid en aandacht. Ik denk dat de kinderen het allemaal wel zullen weten. Kerstfeest betekent letterlijk Christusfeest. En Advent betekent Hij komt. En nu gaan we met het oog op Advent natuurlijk toeleven naar kerst, zo zeiden we al. Maar we moeten toch verder kijken ook. Hij is in zijn eerste komst naar deze aarde gekomen. Hij heeft zijn volkomen heilswerk volbracht, zodat u en ik door het geloof in Hem zalig kunnen worden en ook zalig zullen worden wanneer wij met onze zonden onder Zijn vleugelen mogen vluchten om Gods genade en goedertierenheid en liefde te ervaren. En dat is geen geringe zaak. Dat is het allerhoogste en even goed en daar hebben we allemaal naar te staan. En de Heere God is er in iedere preek op uit om dat goed aan ons te schenken. Dat wil Hij ons nu schenken, zingen we met kerst, om ons van zonde en ongeval te ontslaan. Daartoe heeft Hij die ster in Jacob op doen gaan en de zon des heils aan de kimmen doen staan. En met het oog op die eerste komst zien we op die tweede komst, die aanstaande is. En ach, allerlei tekenen in deze wereld spreken van die komst. En als wij nu weten mogen dat wij bereid zijn om Hem te ontmoeten, zoals we aan het begin van morgen al zeiden, als wij mogen weten van die olie van de Heilige Geest, die de kracht van het bloed van Christus in ons hart heeft, waargemaakt heeft, laten gelden, is het waar geworden dat wij dat bloed hebben nodig gekregen tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dan deed het ons doopsformulier op dat wij zonder verschrikken voor de rechterstoel van Christus mogen verschijnen. Dan zal zijn komst, zo zingt de psalmdichter, ons heil vol maken. Maar wij gaan nu in het bijzonder vanmorgen letten op die eerste komst, want daar wil Advent ons naartoe leiden. Naar dat moment dat God de hemel heeft geopend en zijn zoon heeft gegeven aan een wereld verloren in schuld, gaan wij ons hart richten op die nacht waarin de hemelse vader zijn heilig kind Jezus geboren deed worden in de kribbe van Bethlehem. En met een toepassing op onze tijd, in de nacht waarin Jezus geboren werd, was de horeca ook gesloten voor Jezus en zijn ouders. We lezen, er was geen plaats voor hen in de herberg. Geen plaats. Maar we weten allemaal dat God daar geen genoegen mee heeft genomen, gelukkig maar. En dat is nog zo, want in u en in jou, mijn hart, is er geen plaats voor de Heere Jezus. En dat merk je zo aan jezelf. Eigenlijk kun je missen als kiespijn. Dat ontdek ik in mijn eigen leven, dat ontdek ik in het leven van mijn omgeving, ook in het leven van mijn nageslacht. Geen plaats voor de Heer Jezus, overal plaats voor, behalve voor Hem. Maar gelukkig dat de Heere God raad weet met ons, want anders zag het er slecht uit. Want als het van u en mij zou moeten afhangen, dan zou er nooit geen plaats voor de Heer Jezus komen in onze hart. Maar gelukkig, en dat heeft Hij in de kerstnacht laten zien, Hij maakt plaats, en dan moet je niet vragen hoe, in een beestenstal. En dat is al een profetie op zich, naar ons toe. Dan mag u weten hoe het bij ons gesteld is van binnen. En daar wil Hij nou komen. Dus niet op een geschikt plekje. Nee, Hij maakt plaats voor zijn eigen lieve Zoon in ons hart en leven. Hij is gekomen niet om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. En dan legt Hij hier al in een beestenstal, opdat u en ik zomaar bij Hem zouden kunnen binnenlopen. Het mag ook van Bethlehem gezegd worden dat God een geopende deur heeft gegeven. En niemand kan die sluiten, ook nu niet. En in die stal hoeven wij geen anderhalve meter regel in acht te nemen. Hoe dichter we bij dit kind komen, we mogen hem aanbidden. We mogen hem aan het hart sluiten. We hoeven ook geen mondkapjes te dragen. Er is geen enkele coronaregel die ons bij Jezus weg zal houden. Integendeel, we worden er door de herder zelf toe opgewekt om naar hem toe te gaan. Kom dan, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, om te zien het woord dat er geschied is. En ook, ik zie heel veel kinderen in de kerk. En wat is dat heerlijk, ouders. Want u geldt als u kinderen bij hebt voor één. Dat is wat, hè. Zo hecht aan elkaar verbonden dat je voor één geldt. Laat de kinderen tot mij komen. Het zijn eigen woorden van Jezus. En verhindert ze niet. Lieve kinderen, Hij ligt er in de kerststal klaar voor. Om je te ontvangen. Nou, de deur staat open. Het hoeft helemaal geen kerst te worden om al kerst in je hart te beleven. Dat kan nu dus al gebeuren. Als je die stem van de Heere mag horen, kom dan kinderen. Kom dan kinderen, naar mij toe. Want voor jullie is het Koninkrijk der Hemel. Het zijn de eigen woorden van de zaligmaker, de Heer Jezus. En Hij is de waarheid zelf. Hij noemt zichzelf de getrouwe getuige. Dus onderschat het niet hoor, als Hij zo nodiging naar jou als kind al doet uitgaan. Komt, laat ons dan heen gaan. Dat geldt natuurlijk ook de ouderen en de ouders en de opa's en de oma's thuis en in de kerk. Kom dan, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem om te zien het woord dat er geschied is. Ja, dan vragen we ons af welk woord wel dit heden is voor u. Geboren, de zaligmaker. Welke is Christus de Heer? In de stad van David die zaligmaker. Dat is de verlosser van de zonden en van de dood. Die al van oude tijden af is beloofd. Die verlossing die wordt zo heerlijk bezongen in Psalm 130. Die we als eerste adventszondag vandaag horen bepreken. We hebben al drie versen van gezongen. En u zult merken. Dat wanneer de woorden van deze psalm ons hart raken vanmorgen, we inderdaad een kerst gaan beleven die we nog nooit eerder beleefd hebben. En dan zetten we nu maar meteen in met vers 5. Ik verwacht de Heere. Persoonlijker kan het toch niet gezegd worden. Ik verwacht de Heere. Het woord dat hier gebruikt wordt voor verwachten, dat is niet iets onzekers of passiefs. Nee, integendeel, het gaat hier echt om een rijk, halzend uitzien. En de intensiteit en de vasthoudendheid en de actieve houding waarmee dit gebeurt, die blijkt dan uit de woorden die direct daarop volgen. Mijn ziel verwacht. En daarin geeft de dichter te kennen dat hij inderdaad met zijn hele mens zijn aan het wachten is. Aan het verwachten is. De ziel is in de Bijbel, zeg maar, de eigenlijke mens. De ziel maakt de mens tot mens. We lezen in Genesis 2 dat de Heere God de mens had geformeerd uit het stof van de aarde. En in zijn neusgaten de adem van het leven geblazen heeft. En dan staat er zo mooi, alzo werd de mens tot een levende ziel. En wanneer de mens gaat sterven en zijn laatste adem uitblaast, verlaat de ziel het lichaam. En degene onder ons die dat meegemaakt hebben, is altijd een heel aangrijpend moment. Als het levende mens verlaat, dan kun je ook echt merken dat de ziel de mens verlaat. Het eigenlijk wat die mens gemaakt heeft. En dan, als je vader of moeder ziet sterven zoals ik dat dan meegemaakt heb. Dan sta je ineens bij een dode. En niet meer bij vader en moeder, zoals vader en moeder was. Wat vader en moeder tot vader en moeder maakte. Want dat is niet dat levenloze lichaam. Dat moeten we ook weg gaan dragen. Dat kan niet langer als een dag of vijf bij ons blijven. Dan moet het weg. En dan moet het zelfs begraven worden. En dan zingt de dichter van Psalm 115 in het stille graf. Zingt niemand zeer een lof. En daar komt het zielloos lijf. Gedompeld in het stof kan hem geen eer geven. En dat brengt me weer een herinnering hoe ik mijn moeder bij de gootsteen, bij de aanrecht zeggen wij dan vandaag, hoorde zingen. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dat zong mijn moeder, laat ik het dan zomaar zeggen, met hart en ziel. En dat heeft op mij een blijvende indruk mogen achterlaten. Wat is het heerlijk als wij omgeven worden door mens die de Heere vrezen. Daar gaat het in deze psalm namelijk ook over. Over het vrezen van de Heere. Dat is met liefde en met heilig ontzag hem dienen met ons hele hart. Dat is de Heere vrezen. Daar komt dan nog bij dat de ziel ook de plaats is van de emotie. Van het gevoelsleven. Ik denk op Psalm 119. Mijn hart roept uit tot God die leeft en aan mijn ziel het leven geeft. Dat is dat gevoelige geloofsleven met de Heer. Die gelovige gemeenschap te ervaren, te proeven en te smaken dat de Heer goed is. Dat is een zaak van hart. En ziel in Psalm 84 die we gezongen hebben, wordt ook dat zoiets verwoord met deze prachtige woorden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En zo moeten we dit verwachten, dit uitzien, dit hunkeren, lezen. En u mogen ook horen naar wie deze dichter met zoveel verlangen de Heere verwacht. Hij verwacht de Heere. En dat staat nadrukkelijk hier met hoofdletters geschreven. In het eerste regeltje. Tweede regeltje niet, maar in het eerste wel. Hij verwacht de Heere. Nou, dat hebben we al vaak genoeg gehoord. Wie dat is, de Heere met hoofdletters, is Yahweh. De getrouwe verbondsgod. Die naam, die drukt het wezen van God uit. Wie God is. God zegt, ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Die is en die was en die komen zal. Hij is de zijnde. De Heere die laat in zijn naam horen dat hij er is. En zo mogen we ook luisteren naar de prediking. De Heere is erbij. We hebben zijn stem gehoord in de groet die klonk. En daarin wordt dat zijnde van hem ook gehoord.
Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. Die God, die heeft ons vanmorgen gegroet. Dat is die verbondsgod. En die heeft het in de wet nog gezegd, voordat de geboden kwamen. Ik ben de Heer, uw God. De zijn, de verbondsgod. En u gaat deze dichter ook laten horen vanuit welke houding hij de Heer verwacht. Hij zegt, ik hoop op zijn woord. En dat geeft dan precies aan hoe zijn verwachting verwekt is en wat die verwachting ook gaande heeft gemaakt en hoe die verwachting weer opnieuw verwekt wordt. Want dat heeft hij hier wel nodig, nietwaar, als je in die diepe diepte verkeert waarin hij zich op dit moment begint. En dan ook hoe die verwachting tenslotte vervuld wordt, want dat vindt alles plaats vanuit de kracht van zijn woord. We moeten dus goed opletten, hè, hoe centrale functie het woord heeft in de relatie tot de Heere God. Het is door het woord dat hij ons bereikt. Het is door het woord dat hij in ons leven komt. Het is door het woord dat hij het leven des geloofs onderhoudt. En het is door het woord dat hij zijn beloften vervult in ons leven. En nu maar de vraag naar ons hart toe, aan jong en oud, aan onze kinderen, in het bijzonder ook, zo hebben we zojuist gehoord. Hoe leven wij nu naar het kerstfeest toe? Met de woorden van premier Rutte of van minister De Jonge? Met de woorden van virologen of epidemiologen? Of met deze woorden, want ik hoop op zijn woord. Welk woord is dat? Nou, dat hebben we in die psalm al gehoord. Dat is het woord van de vergeving van zonden. Van de verlossing, van de bevrijding van ons verloren leven. Van de verzoening door voldoening. En daar wacht deze dichter nou op, met hart en ziel. En hoe? Meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Tot twee keer toe, hè. Je ziet als het ware het beeld voor je. Wachters op de morgen. En dan hoor je daarin, oh, wat duurt het lang. Oh, en dan nog een keer, de wachters op de morgen. Het lijkt wel of er geen eind aan komt. Hier worden de wachters bedoeld op Sion's muur en de wachters bij de tempel. Ze zien uit naar de morgen, ze moeten de hele nacht waken over hun stad en over hun godshuis. Hoe verlangen ze naar dat moment dat ze naar huis kunnen om te slapen en iedereen onder ons die nachtdiensten draait of nachtdiensten heeft gedraaid in zijn of haar leven, die herkent direct dat gevoel, dat hunkeren naar het morgenlicht. Ik heb zelf jaren nachtdienst gedraaid. En dan, oh, als het dan om een uur of, ja, dat hangt vanaf in welke tijd, in welke tijd het je leeft. In de winter natuurlijk later als in de zomer. Maar als je dan die eerste stralen van licht ziet komen aan de hemel. Ja, dan gaat dat wachters op de morgen pas voorbij. Dan zeg je, hé, nog even. En dan mogen we naar huis. Nou, dat wachten, dat uitzien naar de morgen. Zo beleeft de dichter het hier, hoe hij hunkert naar de vergeving, naar de verzoening, naar de bevrijding, naar de woorden van zijn Heere. Dat woord waarop God hem hoop heeft gegeven. We horen hem hier in vers 7, 8 zeggen, bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dus dat wachten op de Heer is niet anders dan het uitzien naar het heil van de Heer. Op zijn verlossing. Op zijn zaligheid. Dan zingt de psalmdichter van psalm 68. Die God is onze zaligheid. Wie zal die hoogste majesteit er niet met eerbied prijzen? En dan stijgen we van die ongekende hoogte van de hoogste majesteit van de Heere naar de onzagwekkende diepte van de dichter en zijn volk Israël. Zij wachten op de Heere. En het hoop op het woord van de Heere blijkt in de context te staan van het diepe besef van zijn ongerechtigheid. En niet alleen van hem, maar ook van zijn volk. In vers 1 lezen: uit de diepten roep ik tot u, o God. Je zou kunnen vertalen: uit de diepste diepte roep ik tot u, o God. Hij roept vanuit de diepste plaats van de aarde, dat is de diepte van de zee. En dat niet in letterlijke zin natuurlijk, hij bevindt zich niet op de bodem van de zee. Maar het is een beeldspraak om aan te geven hoe ver hij zich van God vandaan voelt. In de diepte van de zee. Daar waar die ondoordringbare duisternis heerst. En waar de dood zeer nabij is. Kortom, alle zelfhulp is uitgesloten. Dat wil hij eigenlijk ook aan ons zeggen. Het is vanuit die doorleefde diepte dat hij zijn God aanroept. En nu niet met de naam Heere, de naam van het verbond, van de God van het verbond, maar nu met kleine letters. Adonai. Hij doet daarin een beroep op God als schepper, op de almachtige God. Heere, zegt hij, hoor naar mijn stem. En daarbij voegt hij nog eens om extra aandacht van deze God te vragen: laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smeking. Heere, geef me toch extra aandacht alsjeblieft. En dan laat hij horen waarom hij die extra aandacht van zijn God zo broodnodig geeft. Hij zegt: zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Heere, wie zal bestaan? In deze nood wendt hij zich tot zijn God. Tot zijn God. De Heer. De verbondsgod. Er twee keer toe. Zo gij, Heere, de ongerechtige in de gaten slaat. Heere, wie zal er staan? Er is er maar één die hem redden kan. Uit deze diepste diepte. En dat is de Heere. Die nu dus, laat dat duidelijk zijn, voor zijn gevoel zo oneindig ver weg is. De Heer in de ogen en hij in de diepte. En dan toch al die gevoelens ten spijt. En dan bedoel ik de Heer, die God die al die gevoelens van deze dichter ten spijt toch zo nabij is. Want hij is nabij de ziel die tot hem vlucht. Of zucht. Hij weet het. Als de Heere de ongerechtigheden gadeslaat. Als God daadwerkelijk acht geeft. Op onze zonde. Om ze nooit meer te vergeten. Heere, zegt hij dan. Wie zal dan bestaan? En hij noemt geen concrete zonde hier. Maar het woord dat hij hier gebruikt. Ongerechtigheden. Dat is in het Hebreeuws het woord avon, dat veronderstelt kwade trouw, boze opzet, vijandigheid, verkeerdheid. Kortom, vijandschap tegen God. Kijk, en vandaar ook geen enkele kans op overleven. Wie zou bestaan, want de bezoldiging van de zonde is de dood. Onherroepelijk. En dat maakt de diepte van zijn nood uit. En dan toch. Vanuit die diepte. Klinkt daar dit woord. Maar. Bij u is vergeving. En nu is het heel bijzonder. Dat woord dat hier voor vergeving gebruikt wordt. Dat is alleen aan God voorbehouden. Dit is de vergeving die God schenkt. Die geen enkel mensenkind kan schenken. In Hebreeuws worden bijna nooit lidwoorden gebruikt. de het of een. Maar hier staat werkelijk, heel nadrukkelijk, bij u is de vergeving. Dat ziet op de volkomen exclusieve, op de buitengewone van Gods vergevende genade. Wie zal bestaan? Niemand. Maar bij u is de vergeving. En daar staat de vergeving van alles om. Ja, en dan kan het niet anders. Of onze blik wordt als het ware uit de diepte gericht op dat kind. De Heere Jezus Christus, die naar deze wereld is gekomen om al die ongerechtigheden op zich te nemen. Onvoorstelbaar. Dat is het doel geweest van zijn komst. Dat kind ligt daar in de kribbe om naar het kruis te gaan. Daartoe is hij in deze wereld gekomen. Om te lijden. En te sterven. Als je daar eens over nadenkt, gemeente, hè? Hoe blij zijn we niet bij de geboorte? En dan, ja, dan leven wij op hoop. Dat wij een goed leven zullen hebben, maar een bijzondere leven zullen hebben met de Heer. En uiteindelijk de eeuwige zaligheid mogen ontvangen. Maar hier komt de Heer Jezus naar de wereld om te lijden en te sterven. Niet dat hij dat als kind geweten heeft, hè? Bij het klimmen der jaren is hem dat meer en meer duidelijk geworden. En tenslotte weten wij dat hij in zijn omwandeling op aarde daar heel bewust ook over gesproken heeft. Steeds maar weer. Heel indringend. En zijn discipelen wilden er niks van horen. Zal u geen zins verschieten. Absoluut, dat gebeurt niet. Ze hebben hem alleen maar tegengestaan daarin. Maar u weet het, hè. Hij was niet te houden. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf, genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. Nou, deze exclusieve vergeving wordt hier verwoord. Bij u is de vergeving. Dan moet je eens kijken, dan zijn we zonder in een enkele minuut van de kribbe naar het kruis geleid. En waarom nou? Om ons te verderven of om ons te behouden? Nou, laat de Heer Jezus dan maar laten spreken. De Zoon des Mens is niet gekomen om de mensen zielen, spreekt hij ook over zielen, om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Zo wordt des Heeren volk geleid. Door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. Waarin? In hun schuld vergiffen is. Die nooit in schoner glans verscheen. Dan nu door Gods barmhartigheid. Kerst op de eerste adventszondag. Als dat nou waar is, wat hunker je dan ook in deze tijd, hè, naar die ontmoetingen met hem. Juist ook in de kribben. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het altijd zo'n bijzondere tijd, adventstijd. Juist omdat je ziet, hè, dat God nou zo lief de wereld heeft gehad, dat hij dat kind in de kribbe heeft neergelegd. Die lieve vader, die zoveel van zijn kind hield, die staat hem af om vijanden met hem te verzoenen. Dat kun je toch nooit klein krijgen. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. Nou, komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die koning. En dan is het natuurlijk heel wat, hè, dat je hier niet in met een volle kerk kunt zijn met de kerst. Daar ziet het zeker niet naar uit. Zeker niet naar uit. We zullen het dus misschien met een koppeltje mensen moeten doen. En thuis de gemeente die met ons verbonden is. Maar de Heere die kan toch zoveel zicht geven op Christus. Dat het alles wegvalt. Ben je dan niet meer begaan met het lot van je omgeving? Nog meer nog dan ooit tevoren. Dan komt er nog iets van het welwaren van God ook in ons hart te leven, die met ons lot bewoog om ons van zonde en ongeval te ontstaan en licht in Jacob op dit gaan. De zon des herfst doet aan de kimmen staan. Voor deze dichter blijkt dus geen leven meer buiten de kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan moest hij het nog doen met het bloed van stieren en bokken. Ik ben zelf een heel erge dierenliefhebber. En ik moet daar toch vaak aan denken. Want ik denk, ach, die onschuldige beesten. Hè, die moesten toch allemaal naar de slagbank toe. Waarom? Om jou, dan moet je je voorstellen dat je een beest moet gaan slachten. Omdat jij gezondigd hebt. Ik kan me voorstellen, als dat nou enigszins in het hart. En dat was toch de bedoeling. Het is gewoon een business geworden uiteindelijk. Zoals de mens overal business van maakt. Altijd maar om te halen, te hebben en te houden. Maar dit was de bedoeling van God. Dat ze zouden zien. Dat hun vergeving bloed kostte van een onschuldig dier. En dat dat dan heen wees. Naar de dood van de Heer Jezus Christus. Het kind van God. En dat na de dood van Christus en zijn heerlijke opstand er nooit meer één druppel bloed hoefde vloeien ter verzoening van onze zonden. Nooit geen schaap meer op de slachtbank. O dierbaar bloed. Dierbaar bloed. U dan die gelooft, is gij dierbaar, want gij zijt duur gekocht. Er was voor deze dichter geen bestaan, hè? Wie zal dan bestaan? Nou, en wij? Wie kan bestaan voor God? Als je het enigszins de diepte van je nood beseft, dan kan het niet anders. Of je hebt deze vergeving nodig. Hoe moet je het ooit goed maken, dat wat er tussen God en je ziel gepasseerd is. Heer, ik heb gezondigd, laat dat dan maar klinken. En ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Heere, wilt u mij vergeven? Nou, dat is geen vraag of hij ons vergeven wil. Die uw krankheden kent en ze liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verscholen met goedheid en barmhartigheid in kronen die in de nood... Uw redder is geweest. En u gaat deze man zijn blikveld niet alleen richten op zichzelf, maar ook op zijn hele volk Israël. Nadat hij eerst gezegd heeft dat hij hoopt op het woord van zijn Heere, nu roept hij heel Israël op om ook op deze Heere te hopen. Daarmee wil hij zeggen om toch vooral te hopen op het woord van de Heer. En dat is iets... Ik heb er natuurlijk al door laten schemeren. Dat is iets wat wij nooit te veel tegen elkaar kunnen zeggen. Hier kunnen we mee leven. En hier kunnen we mee sterven. Als wij op het woord van God mogen hopen. Zullen wij nooit beschaamd uitkomen. Want dit is nu het middel dat God ons gegeven heeft. Niet alleen om onszelf te leren kennen. Maar ook en vooral om hem, dat is de Heere, doen kennen in het aangezicht van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom is dat woord ons gegeven om ons tot geloof en tot bekering te leiden. Het is het middel van de Heilige Geest dat hij gebruikt om zalig te maken hen die geloven. Dat is geloven in het woord van Gods vergevende genade die er is in Gods eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En het is ook rijk om te zien waarom Israël op de Heere moet hopen. En ook natuurlijk waarom wij op de Heere moeten hopen. Want, zegt hij dan, dus redengevend voegwoord, want bij de Heere weer die verbondsnaam is goedertierenheid. Het is een heel bijzonder woord, goedertierenheid. Ik hoop dat dat bewaard blijft. In veel vertalingen vind je dat niet meer terug. Gelukkig in de herziene vertaling nog wel. Het is zo exclusief. Want je zou kunnen zeggen, God tiert in het goed zijn. En dat woord tieren, dat zullen de kinderen al niet meer kennen, denk ik. Dat is toch wel een ouderwets woord. Maar dat betekent dat je het naar je zin hebt. En met het oog op God zeggen wij dat God een welbehagen heeft. Nou, God heeft dus een welbehagen in het goed doen. Is dat dan zo vreemd? Nee, want God is goed. Dus dat is niet zo vreemd. Maar het is de Heere. Het is de verbondsgod die tiert in het goed doen en het goed zijn voor verbondsbrekers. En dat maakt het woord goedertierenheid zo vol van Gods genade en Gods liefde voor zondaar, voor mensen die het verbond hebben verbroken, die zich binnen de grenzen van dat verbond hebben misdragen. Nou, dat gold Israël natuurlijk. We kennen allemaal de geschiedenis van het volk van Israël. Iedere keer was het weer mis. Welk gedeelte van de schrift je ook opzoekt, het is altijd weer mis. En leg dan al je eigen leven maar naast. En dan hoef ik helemaal niet verder te gaan, want dan kijk ik naar mijn eigen leven. Dit is al een wonder, dat de Heer ons geboren deed worden op het erf van zijn genade verbond. Hij heeft ons verkoren om zijn heilstem te horen. Psalm 65 zingt ervan, welzalig die ge hebt verkoren, die ge uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Wij werden in zonde ontvangen en geboren. En waren daarom aan allerhande ellendigheid. Ja, de verdoemenis zelf onderworpen. Kinderen des torens. En wat doet God nou met die kinderen des torens? Onbegrijpelijk. Die laat hij door de ouders brengen bij de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. Dat is goedertierenheid. Calvijn spreekt over de goedwillige gezindheid jegens ons. Dat is nou de blijk van Gods goedertierenheid. In zonde ontvangen en geboren, kinderen des torens en toch. Dan brengt hij het bloed van zijn eigen lieve Zoon aan ons voorhoofd vastmaken. Onbegrijpelijk. Dan wordt de belofte betekend en verzegeld. Het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van al zonde. Nou, ik zou zeggen, waar dat doordringt, gemeente, daar verliezen we het van Gods zondagsliefde. Zo is het al begonnen in mijn leven. Hij heeft zijn doorboorde hand op mij gelegd en hij heeft zijn bloed op mijn voorhoofd aangebracht. En wat heb ik dan aan mij gedaan? En dan, als ik dan zeg ik, dan denk u en jij ik. Wat heb ik daar dan mee gedaan? Nou, bij mij ging het niet goed. Als ik het had gekund, dan had ik dat bloed van mijn voorhoofd weggewassen. En zo gebeurt het toch vaak met jongeren? Dat ze de dienst aan de Heeren als een knellend juk ervaren. Weer naar de kerk. Blijf zo graag op bed liggen. Geen zin om een catechisatieles te leren. Geen zin om naar de catechisatie te gaan. En dan beginnen ze op school er ook nog weer over. Herkenbaar? Ik zeg al, ik hoef niet ver weg te gaan. En helaas zullen er ook vanmorgen in de kerk zijn die moeten zeggen, dominee, dat is nou precies zoals het is. En nou klamp ik mij vast aan dit woord. Bij hem is goedertierenheid. Want hij kwam toch in mijn leven. In weerwil van al mijn doen en laat. En dan mag je het verliezen van Gods liefde. En dan geeft hij zoveel liefde dat je de hele wereld wel zou willen bekeren. En ik hoop dat dat ook herkenbaar is in nu en jouw leven. Want als je iets van dat geheimnis hebt mogen zien, dat eer God de zonde ongestraft liet blijven, hij deze bezocht heeft aan zijn lieve zoon, ja, hoe zou ik daar ooit van kunnen zwijgen? Dan wil ik zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, hoe hij stierf voor mij aan het kruis houdt en mij redde van de dood. En dan willen we iedereen laten zingen. Zing, oh zing. Kom, maak God met mij groot. Hij is toch zo waardig om te ontvangen alle lof, alle eer, alle dankzegging van nu aan tot in der eeuwigheid. Kijk waar dat woord zijn wederbarende kracht doet in je hart en in je leven. Ja, dan weet je ook iets van die diepte waarover hier gesproken wordt. Dan gaat het niet over hoe diep. Laat je daar nooit mee van de wijs brengen. Dat bepaalt de Heer. Hoeveel berouw moet ik kennen, vraagt Eskine. Net zoveel dat je niet meer bij de Heer Jezus kan wegblijven. Nou, eenvoudiger kan ik het toch niet zeggen. De kortste weg naar de hemel, zegt Spurgeon, is het geloof in de Heer Jezus Christus. En wat een goedheid, hè, openbaart zich hier ook in zo'n woord. Kijk, en als je dan tot jezelf komt, zoals de verloren zoon, dan moet je maar kijken wat er gebeurt. Dan kun je niet meer in die varkensstal leven van je leven. Nee, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Dat is wat gebeurt. En dan die thuiskomst, onvergetelijk. Bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Ja, kijk, dan begint het leven direct anders te worden, want die oude plunje gaat uit en hij krijgt een prachtig kleed aan en een ring aan zijn vinger. Zo wordt een kind van God onthaald in het koninkrijk Gods. En waar is het nou aan te danken? Aan die schuldbelijdenis wel, nee. Aan Gods goedertierenheid. Bij hem is veel vergeving. Want dat is het volgende. Bij hem is veel verlossing. Weet u wat er staat letterlijk? Een overvloedige verlossing. Oh, laten we daar toch niet gering over denken. Een overvloedige verlossing. En dan dat laatste vers van deze psalm. Werkt de bemoediging voor het volk van Israël verder uit. Want daar staat er, en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
Kijk, dat volk van Israël, dat weet u. Dat heeft de Heer Jezus Christus wel gekend, maar hem niet als Messias erkend. Althans, de grote massa niet. Slechts een heel klein gedeelte. Heeft zich mogen buigen voor deze vorst en koning, de Heer Jezus Christus. Maar de grote massa is aan hem voorbij gegaan. Maar deze belofte blijft staan. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheid. Dat is een belofte die in Christus Jezus ja en amen is. Kijk, op de Pinksterdag zien we er natuurlijk al het nodige van. Dan zijn er duizenden Joden, de schattingen daarover lopen uiteen, maar duizenden Joden bijeen op de Pinksterdag. Natuurlijk niet voor niets dat de Heere God juist dat grote feest gebruikte om zijn Heilige Geest uit te storten. Want die Geest, die zou het uit Christus nemen om het Petrus te laten verkondigen. En dan confronteert hij de Joden met het feit dat zij de Heer Jezus genomen hebben en hem gekruisigd hebben. Ze hebben hem tot een vloek gemaakt. Maar dan zegt hij, God heeft hem, die Jezus die jullie gekruisigd hebben, heeft God uitermate zeer verhoogd. En heeft hem een naam gegeven boven alle namen. En als ze dan horen dat ze hun eigen Messias gekruisigd hebben, ja, dan worden ze verslagen in het hart, doorstoken. En zeggen, mannenbroeders, wat moeten we doen? En dan weet u, dan zijn er duizenden die tot bekering komen. 2000, 3000, 2000. En dan raakt Lucas de tel kwijt. Dan spreekt hij over menigten die zalig worden. En dat wijst heen naar dat moment dat dat volk der Joden massaal tot die erkentenis zullen komen wat op de Pinksterdag is gebeurd. Dat hij is de Christus, de Zoon van de levende God. Hij zal Israël verlossen. En dan zullen ze dat bloed van hem net zo gaan waarderen als apostel Petrus daarover geschreven heeft. Gij zijt duur gekocht. En zo komen en heiden en Jood geheel en al voor rekening te liggen van de Heer Jezus Christus. En vinden ze tezamen die volkomen verlossing van zonde en ongerechtigheden in zijn bloed. En dan mogen we in het licht van die verwachting zeggen, het staat op recht en waarheid Paul als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. O, ook die Joden. Al zo zal geheel Israël zalig worden. Ziende op hem. Staat er ook, hè, dat ze hem zullen zien die ze doorstoken hebben. Kijk, zalig om Jezus wil. Zo doet hij ook aan mij. Amen. Ja, precies. Amen. Dat betekent, het zal waar en zeker zijn. Zingen wij nu van Psalm 130, het vierde vers. Laat ons danken en bidden. Zo doe Hij ook aan mij, Heere. O, laat dat wonder van de vergeving ook in ons hart en leven een plaats hebben of krijgen. Want zonder vergeving is er geen zaligheid. We hebben het zo onmisbaar nodig. Want zo Gij in het recht zou treden, o Heere, ga dan slaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? We hebben het gehoord, niemand. De dichter niet, het volk van Israël niet. En ook de gemeente van Veenendaal niet. En daarom is ons dat bloed der verzoening gepredikt. Is het heel nabij gebracht. Zijn we ervan bewust geworden. Dat we het aan ons voorhoofd dragen. O, wat een genade, Heer. Dat dat bloed van de Heer Jezus Christus een plekje kreeg op ons voorhoofd. Maar nu is de vraag, heeft dat bloed nu ook een plaats gekregen in ons hart? Is dat een zaak van hart en ziel geworden, dat wil zeggen van ons hele mens zijn? Is de Heer Jezus Christus ons het allerhoogste en even goed geworden? En mogen hem vrezen, is hij onze leidsman, die ons altijd veilig leidt. Hoe de storm ook mogen woeden op de reis naar de eeuwigheid. Heren, wij danken u voor dit evangelie. Geef dat ons hart in vuur en vlam is gezet met het oog op uw komst, die alleen ons heil zal volmaken. Dat geldt hier en nu. En niet minder voor de toekomst. We bidden u voor de gemeente hier in uw huis en thuis met ons verbonden, voor jong en oud. Wat hebt u ook blijk gegeven van het feit dat ook onze kinderen en jongeren zo nodig hebben om die schuilplaats bij de Heer Jezus Christus te zoeken en te vinden. U zegt, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens. En dan zien we dat beeld voor ons. Hoe een moeder hen haar kuikens nodigt om onder haar vleugelen een veilig beschutting te vinden voor elk gevaar dat dreigt. Onder die vleugelen van u wordt de klop van uw liefdeshart gehoord. Het hart van Christus. O, u hebt met recht, met hart en ziel geleden, Heer. En wat zal de ziel geleden hebben? Dat was het lijden aan het lichaam. Bij wijze van spreken nog niets bij. Dat moesten ook de moordenaars ondergaan. En dat hebben zoveel kruiselingen ondergaan. Maar dat zielenlijden. De toorn van God in zijn ziel. Voelen brand. Eraan ten onder gegaan. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Al uw baren en golven zijn over mij heen gegaan. Hij gaf zijn ziel tot een rantsoen, tot een losprijs. Voor velen, zijn hele mensheid. Heren, wij danken u daarvoor. En wij bidden u, geef dat dat in ons hart een onuitwisbare indruk mag maken. En blijven, ja meer en meer overtuigd raken van dat grote wonder, van dat goed dat nimmer meer vergaat. En dat dat alles nu vanuit uw woord tot ons komt, opdat in uw woord onze gangen en treden vastgemaakt zouden worden. Heren, wij mogen u bidden voor de nood van de gemeente. Dank als we weer mochten thuiskomen uit het ziekenhuis. Trek met ons op, Heren, als we grote zorgen hebben over onze gezondheid. Wat staat ons te wachten? Wat zal de verzuchting klinken uit het hart, o God? Wees mij genadig. Wil u alles wat aangewend wordt tot herstel nog zegenen? Mag ik nog blijven leven, Heer? En bovenal, Heer, maak me maar bereid om u te ontmoeten, zoals we daar vanmorgen over gehoord hebben. Olie in de lampen en in de vaten, om onze bruidegom tegemoet te gaan. Dank als we weer thuis mochten komen, ook al zijn we nog verzwakt en is het alles nog moeilijk. Welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande weg. We bidden u voor allen die ziek zijn, thuis, het ziekenhuis, in verpleeginrichting of andere instellingen. Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween. Maar u aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat we het in uw handen zouden geven. En daarom brengen we ze ook aan uw voeten, Heere Jezus. En wij smeken u, gij zonen Davids, ontferm u onzer. Wij danken u als gemeente dat dominee ten Hove heeft mogen bedanken voor het beroep van de gemeente Kamerik. Hier mag er blijdschap zijn. En daar is er teleurstelling, droefheid misschien wel. Heere, geef dat ook in deze uw troost gezocht zal worden bij u en gevonden. En er ook berusting mag zijn en stil berust in zijn beleid, opdat een ander, een nieuw beroep kan en mag worden uitgebracht. Opdat de man van uw raad de weg naar het Kamerik zal weten te vinden. En nu wacht er alweer een beroep van Apeldoorn voor dominee ten Hove. En zijn gezin, het een is nog maar net voorbij en het ander dient zich alweer aan. Onrust in de pastorie. En geef dat als gemeente dan ook onze verantwoordelijkheid en onze gevoelens jegens onze predikant en zijn gezin bij u zullen brengen, Heere. Daar is het in goede handen. Als dominee moet gaan, dan is het goed. En als die mag blijven, is het ook goed. Vader, wat gij doet, is goed. O, geef dat onze broeder duidelijk de weg mag zien, Heere. Dat geeft rust. Dat geeft vrede. Uw weg te gaan is de enige juiste. Denk aan de familie Molenaar. Waar een geliefde vader en schoonvader is heen gegaan. En die nu al begraven is, zo hoorden we zojuist. Dat definitieve, we hebben er in de preek ook iets van gezegd. Dat afscheid te nemen, vader is niet meer. En dan dat definitieve afscheid op de begraafplaats. Maar geef er troost van, Heere, dat de dood niet het laatste woord heeft. Integendeel, de levensvorst die zelf dood geweest is, is weer levend geworden. En heeft de dood en daarmee ook de zonde en het graf overwonnen. En u houdt die overwinning niet voor uzelf, om uit te delen aan een wederhorig kroost dat altijd bij u zal wonen. We bidden u voor de nood van de wereld. Hongersnoden, oorlogen, geruchten van oorlogen. Kerken die vervolgd worden wereldwijd. Miljoenen broeders en zusters die zuchten onder het juk van vervolging, van discriminatie. Ja, zelfs van moord en doodslag. We denken ook aan uw bondsvolk Israël. Oh, wat heerlijk dat we ook aan het einde van de preek die verwachting mochten uitspreken. We zien er naar uit, Heere. Als ook een volk dat op de dag van vandaag ten diepste vervolgd wordt, van alle kanten belaagd en bedreigd wordt, waar openlijk de vernietiging van dit volk wordt gepropageerd door miljoenen mensen op deze wereld. Maar gelukkig, ze zijn veilig bij u. U hebt ze in uw handpalmen gegraveerd. En in dat vertrouwen eindigen wij ons gebed. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 119, vers 25. Psalm 119, vers 25. Gemeente, gaat heen onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.